Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen de wet in zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was
en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente uit Psalm 122. En daarvan het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Psalm 122, tweede vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Daar lezen we Gods woord in Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstelt zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking van vanavond vinden we in dit gedeelte, met name het 9e vers. Namelijk: indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Het gaat hier, gemeente, over de prediking van het geloof, zoals Paulus het noemt in het 8e vers, het woord des geloofs, het welk wij prediken. Dat vat hij samen in drie dingen. Allereerst belijdt men met de mond, gelooft men van harte, en daarom in de derde plaats weet men van de zaligheid. Je kunt ook zo zeggen: het christelijk geloof belijdt met de mond, gelooft van harte en weet daarom van de zaligheid. Tot zover. Zoek u samen het aangezicht van de Heer een gebed. Heere, u bent het die ons ook vanavond samenbrengt op deze plaats, in uw huis rondom uw geopend woord. En laat dat voor ons allemaal een wonder zijn, Heere, dat u ons een plaats geeft. De gemeente Ede, Heer, deze nieuwe plaats. U bent het toch immers die ruimte maakt en ruimte geeft. Dat het een gebouw is, Heere, waarin telkens weer uw naam hoog geprezen mag worden. En waarin velen worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden, jongeren en ouderen. Dat de verkondiging van uw evangelie helder mag klinken. Heren, zoals u dat bedoeld hebt en zoals we dat ook vanavond opnieuw mogen horen vanuit de brieven van de apostel Paulus. Ze zijn geadresseerd aan de Romeinen en ze zijn geadresseerd ook aan ons vandaag. Heren, dat u met uw geest in onze harten wil werken op dat we daar acht op zullen nemen. U bent er toch immers, Heren, die dat geeft. Ons verstand wil verlichten, onze harten openen, zodat wij verstaan mogen datgene wat tot ons komt. Het gaat toch ook vanavond opnieuw, Heren, over het hart van het evangelie. Er kunnen zoveel dingen zijn die onze aandacht vragen. Er is ook zoveel, Heren, waar de vorst der duisternis ons ook mee bezig laat zijn. Zelfs ook op het terrein van de godsdienst. Als we maar nooit denken aan u, aan onze zaligheid door u. Als we maar niet denken aan die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Heren, wilt u dan ook vanavond betonen dat u de vorst der duisternis overwonnen hebt. En dat u dat ook doet door de kracht van uw opstanding, ook in ons persoonlijk leven. Dat u ons opwekt uit onze zondegraf. En dat u uw belofte daarin vervult, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Heren, dan moeten we het u belijden. Wij zijn van huis uit die doden. We zijn springlevend. Maar als het gaat om u en uw dienst, dan zijn we blind, dan zijn we doof. Ja, dan zijn we vijandig. En u kunt dat alles overwinnen. Trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zodat we ons daarover verwonderen mogen. Heren, dat u zo goed bent. Dat u ons niet hebt overgegeven aan het goeddunken van ons eigen hart. Maar dat u ons roept. En dat u ons brengt op die smalle weg. De koninklijke weg. De eeuwige weg. Tot het leven. Heren, dan bidden we u om uw zegen vanavond. En u weet hoe wij hier vanavond zijn gekomen. U kent ons hart voor hart en hoofd voor hoofd. U ziet ons in onze zorgen en noden als we die hebben. Mogen we die ook brengen voor u. Welk kruis we ook misschien hebben te dragen in ons leven. Mag het ons uitdrijven en brengen bij hem die gehangen heeft aan het vloekhout van Golgotha. En als het ons goed mag gaan. Als we voorspoed hebben. Dat we dat niet toeschrijven aan iets van onszelf. Maar Heren, dat we dat ook als een roepstem van u mogen zien. wetend dat het uw goede tierenheden zijn die ons tot bekering leiden. En zo vragen we, Heer, dat uw woord tot zegen mag zijn voor degenen die u kennen in het strijdperk van het leven, in de aanvechtingen die er kunnen zijn, in de vertwijfelingen die er ook zijn. O Heere, wilt u de aandacht vestigen op uzelf, u die de overste leidsman is en voleinder van het geloof. Wilt u dan zo uw naam ook vanavond verheerlijken in het midden van ons. En geef, Heere, dat we na afloop mogen zeggen, het was goed om aan deze plaats te zijn geweest, want de Heere was in ons midden. Wij bidden u dat, niet omdat wij dat verdiend hebben, want wij hebben alleen maar de dood verdiend, maar wij bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die alles verdiend heeft, opdat alles wat wij van hem zouden begeren, wij van hem zouden ontvangen, tot eer van uw grote naam en tot onze troost en zaligheid. Amen. Gemeente, u krijgt thans gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. De eerste is bestemd voor de kerk van Dijn. De tweede voor de stichting Kom Over en Help. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de predikantsplaats. Op maandag 12 mei, tweede Pinksterdag, beginnen de volgende vier belijdenschapsgezanten na gedaan onderzoek door de kerkenraad in het openbaar belijdenis van het geloof af te leggen. Cornelia van den Berg, Edeseweg 65 in Bennekom. Hendrik Kors, Oudijn, Nieuwe Straat 41 in Ede. En Cornelis Jan van der Sluis, Opveld 50 in Ede. En Gerdine Cornelia van der Sluis, Opveld 50. Mocht er tegen een van hen bezwaren zijn wat betreft leer en leven, dan kunt u dat schriftelijk gemotiveerd en ondertekend tot zaterdag 3 mei sturen naar de scriba van de kerkenraad. Op Hemelvaartsdag hoopt om 11 uur voor u voor te gaan dominee C.J.P. van der Bas. Dit alles zo de Heer wil bij leven. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. gemeente in Romeinen 10 uit Paulus zijn zorg over het volk van Israël. Dat lezen we al aan het begin van dat hoofdstuk in het eerste vers. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Het verdriet hem omdat hij merkt dat het merendeel van het volk de gerechtigheid die er is in Christus Jezus verwerpt. Dat ze met een grote boog om het kruis heen leven. En ijverig zijn ze genoeg in de godsdienst, zegt Paulus. Hij noemt dat het oprichten van een eigen gerechtigheid. U weet wel, gemeente, de gestalte van de fariseer uit de gelijkenis. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk die of die. Eigenlijk een dwaze bouwer die zijn huis bouwt op zandgrond. En als er ooit iemand geweest is die weet wat dat betekent om zo te leven, om daaruit verlost te zijn, dan is het Paulus wel. We kennen zijn levensgeschiedenis. Hoe hij op weg naar Damascus als een vrome fariseer gemaakt werd tot een arme tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. En daar is Paulus de Heer eeuwig dankbaar voor. Wat komt dat vaak ook naar voren in zijn brieven? Aan mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. En daarom begrijpen gemeenten waarom Paulus de dingen zo schrijft, zoals hij dat doet hier in dit 10e hoofdstuk, waarin hij probeert uiteen te zetten wat nu eigenlijk de bedoeling was en is van Gods wet. Het gaat met die wet die Mozes, die God via Mozes het volk gegeven heeft, er niet om dat we die volbrengen in eigen kracht. Dat is de bedoeling van de wet niet. We doen ons best en God doet de rest. Maar zegt Paulus, die wet is bedoeld om ons uit te drijven en te brengen bij de Heer Jezus Christus. Want de wet kan mij het leven niet geven. De geboden van God te onderhouden in eigen kracht betekent de eeuwige dood. Die wet is juist bedoeld als een tuchtmeester om ons te brengen bij Hem. Dat is vanuit de schrift zo aan te duiden, heilshistorisch. Heel het Oude Testament is bedoeld en vraagt om de komst van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus zegt ook later, als hij hier op aarde is, ik ben niet gekomen om wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Maar ook in het geloofsleven moet dat zo gebeuren, gemeente, dat we die wet niet in eigen kracht gaan vervullen. Dat we als een eigen gerechtig mens door het leven gaan. Maar dat we zien wie gestaan heeft in de spiegel van Gods heilige wet. Die moet zeggen, Heer, het is verloren. Dat is iemand die zich onderwerpt aan de gerechtigheid van God. Dat wil Paulus hier zeggen. En dan wil hij met name in dat gedeelte wat onze tekst is voor vanavond. Dan wil hij uiteenzetten wat nu het geloof zegt. Het geloof dat de Heere werkt in het hart. Een mens die daarbij mag leven, net als Paulus, in Christus en door Christus. Wat zegt nu dat geloof? Nou, dat lezen we in de versen 6 en 7 bijvoorbeeld. Zeg niet in uw hart, wie zal opklimmen in de hemel, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Als we goed kijken, gemeente, dan zien we bij deze woorden een verwijzing naar Deuteronomium 30. En als we dat opslaan, dan merken we dat daar ongeveer dezelfde woorden staan. Alleen Paulus, die citeert ze iets anders. In ieder geval gaat het er hier om dat we niet behoeven op te klimmen in de hemel om Christus vandaar weg te halen. We hoeven niet in de hel neer te dalen om hem daar te zoeken, of zoals het in Deuteronomium staat, we hoeven niet een geweldige zee over te steken. Eenvoudig gezegd, een christen behoeft geen hemelvaart en geen hellevaart mee te maken. Dat kan soms wel eens in sommige kringen heel nadrukkelijk gezegd worden, zo op die manier, een christen maakt een hellevaart en een hemelvaart mee, een hellevaart vooral. Een mens met de strop erom om zijn nek die zalig wordt. Gemeente, dat is niet naar de schrift. Het is waar, een kind van God kan wel eens iets van de hel meemaken. Dat is wat anders. De angsten van de hel, waardoor alle troost ons steeds missen, dat kan. En we kunnen een voorsmaak van de hemel hebben in ons hart. Dat geeft de Heer ook. Maar daarmee wil Paulus zeggen, die bevindingen van ons zijn geen grond voor onze zaligheid. Daar gaat het niet om. Wat zegt nu het geloof? Dat zoekt de Heer dus niet in de hemel, Christus van de hemel naar beneden te brengen. En zoekt niet in de hel en dan steekt de zee niet over. Wat zegt het geloof? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Daarmee wil Paulus ook vanavond zeggen, mensen, zo dichtbij is nu het heil Gods gebracht. Zo dichtbij de gerechtigheid die de Heere mij aanbiedt in zijn Zoon. Nee, ik behoef niet in de hemel op te klimmen of in de hel neer te dalen. Dus niet als een eigen gerechtige mens zoeken op te klimmen in de hemel langs de trap van mijn deugden en plichten en vroomheden, maar te mogen beleven, aan mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Die God, die kwam uit de hoge hemel mij opzoeken. Hij kwam heel dichtbij. Hij bracht het heil dichtbij mij. Hij is toch immers de eerste en de laatste. Daar is niets in mij dat naar de Heere vraagt, maar de Heere vraagt naar mij. Zo ziet Paulus het. Die barmhartige God, die nedergedaald is in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. En die zijn geest, zijn goede geest, heeft uitgestort op alle vlees. Zodat goddelozen om niet gerechtvaardigd worden door het geloof. En daarvan zegt Paulus met zoveel klem. Dit is nu het woord des geloofs, hetwelk wij preken. Dat wil hij schrijven aan de Romeinen, dat doet hij ook. Dat wil hij ook vanavond tegen de gemeente van Ede zeggen. Dit is het woord des geloofs het welk wij preken. Het is eigenlijk, onze tekstgemeente is een samenvatting. Zoals Paulus dat vaker doet. Hij is niet altijd even gemakkelijk om te volgen in zijn schrijven. Petrus klaagt daar ook over. En dat weet Paulus ook van zichzelf. Maar daarom geeft hij zo van tijd tot tijd een samenvatting. Van mensen, let er nu op, hier gaat het over. Daar hoef je niet geleerd voor te zijn om dat te kunnen begrijpen. Hoe dat woord van God verkondigd moet worden door de apostelen. En hoe het ook vandaag, gemeente, verkondigd moet worden. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Samenvatting. Van het christelijk geloof dat beleid met mond en hart. Het beleid met de mond en geloof met het hart. Het valt ons op, gemeente, dat hier in vers 9 Paulus eerst spreekt over het beleiden en dan over het geloven. En in het volgende vers, in het 10e vers, keert hij het om. Dan heeft hij het over het geloven en dan vervolgens over het beleiden. Dat doet hij om ons te laten zien dat die twee onlosmakelijk bij elkaar horen. Want je kunt niet beleiden zonder te geloven, je kunt niet geloven zonder te beleiden. En hier in vers 9 stelt hij dat beleiden dus voorop, want we moeten wel weten, gemeente, wat we geloven. Het mag dus niet zo zijn, zoals sommige mensen ook vandaag beweren, je kunt zonder kerk en zonder beleidens en zonder woord, kun je de Heere ook wel geloven. Zondagmorgen hoef ik niet per se naar de kerk te gaan. Ik kan een boswandeling maken of een strandwandeling. In de natuur ontmoet ik God ook wel. Nee, zegt Paulus. De Heere komt tot ons in de middelijke weg. Door de prediking van het woord. En hij zegt daar heel veel over in het vervolg van dit hoofdstuk. Van hoe zullen ze ooit kunnen horen als hij niet gepredikt wordt. Maar daarom is het nodig, gemeente, dat wij ook weten wat we geloven. Beleiden. Zo ook hier met uw mond beleiden. Wat is dat beleiden? We hebben er net afgelezen dat er een aantal jongelui is dat belijdenis van het geloof aflegt. Wat doe je dan? Als je belijdt. In het Grieks staat het woordje homologij. Dat betekent hetzelfde zeggen. Iets voorzeggen om het na te zeggen. En we hebben dat allemaal ooit in ons leven een keertje gedaan. Toen we klein waren, dat zijn we allemaal geweest. Toen we klein waren thuis, bij moeder, in de kinderstoel. Zo stellen we ons dat maar voor. Toen werd ons de eerste woordjes geleerd. Papa, mama. En nog meer woorden. En we konden als ouders soms erom lachen als de dingen een beetje krom werden gezegd. Die eerste woordjes. Maar je bleef net zo lang aan de gang totdat het goed zei. Woorden spreken. Voorzeggen om het na te zeggen. Hetzelfde te zeggen. Homologij. Wat moet dan hetzelfde gezegd worden? Hetzelfde zeggen, met elkaar overeenstemmen, wat dan? Nou, dat staat de gemeente in de tekst, belijden de Heer Jezus. We kunnen de tekst ook zo lezen, dan begrijpen we het ook beter. Belijden dat Jezus de Heere is. Hetzelfde zeggen wat al Gods kinderen leren zeggen door woord en geest. Dat Jezus de Heere is, de Kyrios. En we begrijpen dat wel, gemeente, dat Paulus dat zo zegt. Als we bedenken dat hij hier zijn brief allereerst schrijft aan de Romeinen. U weet wel, in die tijd toen de keizer zich de Kyrios noemde. Paulus zegt, die keizer aan Rome is, in Rome is niet de Kyrios, maar dat is de Heer Jezus. Ook vandaag, niet mijn eigen hoogmoedig ik, niet mijn eigen gerechtigheden, niet wat van een mens is, mag Kyrios zijn, maar Hij, Jezus Christus. En hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je dat nou belijden? U weet, gemeente, dat de Heilige Geest wel eens vergeleken wordt bij een moeder. Het werk van de Geest als het werk van een moeder. Denk nog maar even weer aan dat kind thuis in de kinderstoel of op schoot bij een moeder. Woorden leren zeggen. Op een andere plaats lezen we in de Bijbel dat niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is dan door de Heilige Geest. Dus wie leert het mij om dat na te zeggen? Het is de Geest Gods. Gemeente, wat is het gebed om de Geest Gods dan uitermate belangrijk? Dat wij het leren. Dat de Heer ons als het ware op schoot neemt. En dat Hij het ons voorzegt, die naam. En dat wij het nazeggen. En dat zo vervuld wordt datgene wat de apostel in een andere brief schrijft. Dat Jezus Christus zichzelf heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. En dat Hij daarom een naam heeft gekregen die boven alle naam is. Hemelvaart. Opdat alle tong zou belijden dat Jezus de Heere is tot heerlijkheid God des Vaders. En hier zegt Paulus het. Indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. Hem belijden als degene die in mijn leven gekomen is. En dan moeten we vooral kijken naar die naam. Jezus. De engel had het immers gezegd tegen Maria. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is toch de rijke betekenis van die naam. Jezus. Zijn naam heeft dus alles te maken met zalig worden. Met zalig zijn. En het is één naam die gegeven is onder de hemelen. Waardoor wij zalig moeten worden. Gemeente, wij kunnen dat ook vandaag niet genoeg onderstrepen. In deze tijd waarin we geconfronteerd worden met allerlei wereldgodsdiensten. Waar we zo hoog nodig mee in gesprek moeten gaan. Dat mag. Als je dat maar doet. Zoals Paulus ons dat hier voorhoudt ook vanavond. Want anders En dat is altijd een list van de duivel, gemeente, ook vandaag, te midden van allerlei wereldgodsdiensten, te midden van allerlei godsdienstige stromingen, is het altijd een list van de duivel om onze tijd te maken tot een soort Areopagus. U weet wel, die plaats waar Paulus kwam met al die afgodsbeelden. En daar was nog plek ook voor het beeld van die onbekende God, dat mag ook nog. Als je die naam maar niet stelt boven alle andere namen, dan mag het. En Paulus die wil nu zeggen, juist ook in die tijd waarin deze brief geschreven werd, van denk erom, er is maar één naam gegeven onder de hemel waardoor wij en waardoor de volken der aarde, waardoor Israël zalig moet worden. Die naam die mag niet verzwegen worden, maar die naam wil juist beleden zijn. En die naam wordt juist beleden in de prediking van het woord. Want hoe zullen zij ooit die naam kunnen aanroepen tot behoudenis als die naam niet meer gehoord wordt? Hoe kunnen wij geloven zonder te horen? En hoe kunnen wij horen zonder de prediking van het woord? De taak van de apostelen, van de evangelisten, van de herders en leraars, maar ook gemeente van en ieder die ook vandaag staat in het ambt. Alle gelovigen, ben je nog zo jong, mag je nog zo oud zijn. Als we iets hebben geleerd van de liefde van God in onze harten, met uw mond belijden, met uw mond nazeggen wat u door de geest hebt geleerd, wat de Heer u heeft voorgezegd. Het is net als met die kleintjes, dat ene kind leert sneller dan de ander. Sommige kinderen doe je maar een paar keer iets te zeggen en ze zeggen het na. En anderen kun je soms heel veel moeite mee hebben om ze het goed te leren zeggen. Misschien heeft de Heer aan u ook wel heel veel werk gehad om het u te leren na te zeggen. Om die naam goed uit te spreken. De naam van Jezus. Gemeente, heeft die naam voor u alle waarde gekregen? Wanneer heeft nou die naam voor u alle waarde? Is dat niet inderdaad daar waar een mens het leert verstaan? Wat past nu bij die naam van Jezus, een volkomen zaligmaker? Dat is toch een mens die volkomen rampzalig is in zichzelf. En die net als Paulus, al hoeft dat niet altijd zo radicaal te gaan zoals het geval van Paulus. Paulus' bekering is een uitzondering. Maar het is wel waar, gemeente, dat ieder kind van God die leert het toch vroeg of laat. Het is niets gedaan met al mijn eigen gerechtigheden, met al datgene waarop ik bouw en vertrouw. Het heeft geen waarde. Niet opklimmen in de hemel, niet neerdalen in de hel, niet een geweldige brede zee oversteken. Maar ik heb het geleerd, zo heel dichtbij is het woord gebracht. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En u mag dat openbaar komen. Wat de Heer voor u gedaan heeft, zijn naam beleiden. Gemeente, dan gaat het niet meer over koetjes en kalfjes. En dan gaat het ook niet over dominees en kerken. Maar dan gaat het over hem. Wat een zegen. Heb je wel eens meegemaakt? Als het over hem gaat, dan merk je ineens dat je uitgetild wordt boven alle kerkmuren heen. En dat je iets merkt van de gemeenschap der heiligen, de kerk van alle plaatsen en eeuwen, de algemene christelijke kerk. Dat zijn toch immers christgeloven, dat zijn mensen die al hun zaligheid van hem verwachten, die gereinigd zijn door het bloed, die vernieuwd worden door de geest. Met de mond belijden. En dan zit het echt niet in de hoeveelheid woorden, dan gaat het maar niet om een mens die de hele dag loopt te preken. Niet in de kwantiteit, maar wel in de kwaliteit. Als mijn woorden vol zijn van hem, Jezus is de Heere. Dat kan een ander wel aan je merken, zelfs zonder woorden te zeggen. In je handel en wandel, en hoe je bent, in je gedrag, je doen en laten, je zijn in de wereld en toch niet meer van deze wereld. En dat kan inderdaad de spot en de verachting oproepen wie zijn naam ook vandaag belijdt. Maar dan zegt Paulus, kijk nog eens naar die naam. Wiens naam belijden wij eigenlijk? Het is de naam van hem, Jezus, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die de eerste en de laatste is, die straks zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wat een kracht gaat eruit van die ene naam van hem. Het is waar, gemeente, wat Paulus schrijft in vers 16, niet allen zijn gehoorzaam geweest aan het evangelie. En nogmaals, hij schrijft met droefheid in zijn hart. Er zijn er heel veel geweest onder Israël die zich hebben verhard tegen de boodschap van de genade Gods. Israël heeft zich verhard en het woord is daarom tot de heidenen gekomen, tot degenen die niet naar de Heere vragen. En dat volk aan wie de Heere zijn handen de ganse dag heeft uitgebreid, dat verhardt zich. Betekent dat dan dat de Heere zijn volk verstoten heeft? Dat Israël heeft afgedaan? Nee, helemaal niet. Dan moet je dat volgende hoofdstuk maar lezen, gemeente, waar het gaat over de toekomst van Israël. De heidenen die bedoeld zijn om Israël dan tot jaloersheid te verwekken. Maar hoe moet dat dan? Hoe zal vandaag, gemeente, de christelijke kerk Israël tot jaloersheid verwekken? Is dat maar toe te geven, zoals sommigen denken, nou ja, daar is een aparte weg voor het volk van Israël. Nee, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. En dan zullen we merken dat de Heer daardoor, door die verkondiging, gemeente, zijn beloften ook ten aanzien van het volk van Israël vervullen zou. Hoe dat allemaal zal gaan, dat weet ik niet, dat hoef ik ook niet te weten. Ik hoef niet mee te doen met al die mensen die dat al weten en al hele plan al klaar hebben. Zo en zo zal het gaan met dat volk. Ik weet het niet. Ik mag gerust dat woord en die belofte in handen van hem geven en zeggen, Heer, u zult op uw tijd en wijze datgene wat we lezen in Romeinen 11 vervullen. Maar daarom mag ook bij de christelijke kerk vandaag wel het gebed en de toegenegenheid, dat gevoel van Paulus uit vers 1, mag er dan juist daarom des te meer er zijn. Het christelijk geloof blijkt ten eerste met de mond, en ten tweede gelooft van harte. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Opnieuw. Gemeente, wordt met veel nadruk gewezen door de apostel op het belangrijkste heilsfeit. De opstanding van Christus uit de doden. Je moet er maar op letten. En misschien is er ook de tijd nu tussen Pasen en Hemelvaart veelvuldig over die opstanding gepreekt. We doen dat ook vanavond op deze laatste zondag voor de Hemelvaart. Waarom is dat nou zo belangrijk, die opstanding van Christus? Omdat de opstanding uit de dode gemeente voor ons een onmogelijkheid is. De opstanding uit de dood is een onmogelijkheid voor een dwaas mens die meent verstandig te zijn. Zelfs zijn eigen discipelen konden het maar moeilijk geloven dat hij was opgestaan. Wat heeft de Heer er alles aan moeten doen in die 40 dagen om ze ervan overtuigen dat hij werkelijk was opgestaan uit de doden. Want zo konden ze geen apostelen zijn. Ze konden pas worden uitgezonden als ze ervan overtuigd waren. We hebben hem gezien. We hebben hem ontmoet. We hebben hem gesproken. We hebben onderwijs van hem ontvangen. En daarom lezen we, gemeente, dat na de Pinksterdag de apostelen met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Waarom is het zo belangrijk om de opstanding telkens weer te noemen als het belangrijkste heilsfeit? Omdat, gemeente, in de opstanding van Christus alle andere heilsfeiten besloten liggen. Paulus is hier eigenlijk, als hij het over de opstanding heeft, is hij op een logische wijze, zou je bijna kunnen zeggen, aan het redeneren. Want zegt Paulus, als iemand is opgestaan uit de doden, dan veronderstelt dat dat hij eerst leefde. Dat hij ook echt een mens was. En wil je echt een mens zijn van vlees en bloed, dan moet je geboren zijn. En dat is de Heer Jezus. Hij is dood geweest omdat hij leefde. Hij is echt een mens, een waarachtig mens. Hij is geboren uit de maagd Maria, geworden onder de wet. Dus wie de opstanding beleidt en gelooft, beleidt daar tegelijkertijd mee. Alle andere heilsfeiten, zijn geboorte, zijn lijden en sterven. En van daaruit zijn opstanding. Kortom gemeente, alles wat Christus gedaan heeft, heeft hij gedaan om dat zo een volkomen zaligmaker te kunnen zijn. God heeft hem uit de doden opgewekt. Daar hoort ook dit bij. Gemeente, dat zal ook in deze dagen wel genoeg tegen ons gezegd zijn. Dat met de opstanding van de Heer Jezus Christus daar de goedkeuring van de Vader in de hemel is over het werk van zijn Zoon. God de Vader is tevreden over het werk en de persoon van zijn Zoon. En dat betekent dat wij te doen hebben met iemand die een volkomen zaligmaker is. Die bereid is, die gewillig is, die de volmacht heeft. We hebben niet te maken, gemeente, met iemand die niet bevoegd is. Regelmatig hoor je in het nieuws, gisteravond trouwens nog, over artsen. En gisteravond ging het dan over bepaalde soort mensen die zich opwerpen als advocaten en die dat niet zijn. Die op een gegeven moment tegen de lamp lopen. Onbevoegd. Wat moeten wij met mensen die onbevoegd zijn? Die kunnen ons ten diepste niet helpen. Maar dan moet u erop letten, gemeente, dat het ongeloof de Heer Jezus als het ware ook ziet als iemand die onbevoegd is. Want het ongeloof zegt, hij kan mij niet zalig maken, hij kan mij niet redden, hij is niet bereid, hij is niet gewillig, hij wil niet naar mij horen. Daarom is het zo belangrijk dat we weten, hij is bekwaam, hij heeft zijn volmacht, hij is gewillig, hij is bereid om wie dan ook vanavond hier een ede te horen en te helpen. Hij is daarom om onze zonde overgeleverd in de dood en opgewekt om onze rechtvaardigheid, om onze rechtvaardigmaking. En nu geloof ik niet alleen met mijn verstand, maar ook met mijn hart. Het is goed, gemeente, dat wij van de dingen weten. Dat er bijbelkennis is. Dat wij verstandelijk de dingen ook weten. Maar als het daar blijft, dan raakt het ons niet. Als een mens een historisch geloof heeft, dan weten we veel. Kun je zelfs nog heel eigenwijs mee worden. Net als die man die ik ooit ontmoette, die zei tegen me, dominee, ik weet veel meer over de Bijbel dan u. Ik zei, nou dat is prachtig, gefeliciteerd, maar wat heb je er nou mee gedaan? Ja, ik ben nog even onbekeerd als altijd. Ik zei, nou dat is toch schandalig, je weet zoveel en het doet je niets. Paulus zegt daarom, met het hart geloven, wat in mijn verstand is, door de Heere geheiligd, kennis dat geheiligd is, met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Van harte. Meent u, daarin ligt de diepste troost die wij ooit in het leven maar zouden kunnen ontvangen van de Heere. De wetenschap dat hij die mijn zaligmaker is, niet een dode Jezus is, maar de levende. Gebeurt dat niet trouwens met Johannes, als hij op Patmos terecht is gekomen om de naam van Christus in ballingschap, dan lees je in hoofdstuk 1 dat de Heer hem opzoekt. Dat hij aan Johannes verschijnt in zijn opstandingskracht en dat Johannes hem helemaal ziet en ook beschrijft. En dat hij als een dood aan zijn voeten valt. En dat hij mag merken de lieflijke hand van zijn zaligmaker op hem. En dat hij mag horen de stem van hem die zegt en getuigt en verzekert: Johannes, vrees niet. Je hebt geen enkele reden om te vrezen. Om de situatie waarin je nu zit in ballingschap. En je hebt geen enkele reden om te vrezen om al datgene wat je straks zult zien als heel de wereldgeschiedenis aan je voorbij gaat en je mag het opschrijven. Vrees niet, want ik ben dood geweest en ik leef in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en de dood. Johannes, vrees niet. Gemeente, maar dat mag het geloof ook vandaag zeggen. Want het geloof mag weten: ik ben in hem inbegrepen. Toen hij uit de hoge hemel naar deze aarde kwam, mijn vlees en bloed aannam, daarin geleden heeft, daarin gestorven is, daarin is opgestaan. Hij deed dat alles in mijn plaats. Ik mag overal horen: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat heeft nu God de Vader, gemeente, tegen zijn zoon als het ware gezegd op paasmorgen? Mijn kind, ik ontsla u van verdere rechtsvervolging. En u mag het geloof zeggen: ik ben in hem inbegrepen. De Heer heeft dat ook tegen mij gezegd. En zo ben ik rechtvaardig voor God. En ik mag dat weten door het geloof dat de Heer als een gave van hemzelf in mijn hart gelegd heeft. Of zoals Bunyan dat heel, of McShane dat heel prachtig ergens zegt: ik boog me en geloofde en God sprak mij vrij. Met uw hart geloven dat God hem ook voor mij uit de doden heeft opgewekt. En dat betekent, gemeente, nu zie ik heel mijn zaligheid, de rechtvaardiging van mijn leven, de heiliging van mijn leven en de verheerlijking van mijn leven straks. Dat ligt voor eeuwig vast in hem. Het ligt niet vast in mij, ligt niet vast in mijn geloof, ligt niet vast in mijn gevoelens, maar ligt vast in hem. En de Heere laat me daaruit leven, door het geloof. Gemeente, dan gaat het hier om belangrijke zaken. Want dan komt de vraag ook vanavond naar ons toe, als jongeren en als ouderen. Weten we daarvan ook? Misschien bent u daar wel op jaloers dat u zegt: die Paulus die mocht dat dan toch maar weten. Ja, maar waar ligt dan vandaag, gemeente, de grootste moeilijkheid? Waar ligt nu die drempel waar een mens maar niet overheen kan komen? Ligt die daar niet in, gemeente? Namelijk in de zonde van de eigen gerechtigheid, waar Paulus dit hoofdstuk mee begonnen is. Leeft die fariseer niet heel diep in ons aller hart en leven? Wat denken we al niet bij elkaar te hebben gespaard, wat uiteindelijk geen waarde heeft voor de Heer? Zelfs als de Heer in ons leven begonnen is, en daar mogen de Heer dankbaar voor zijn als dat het geval is. Maar wat kunnen we in de begintijd van dat nieuwe leven, gemeente, ook heel veel toeschrijven aan eigen werkzaamheden? Wat kunnen we veel toeschrijven? Dan zoeken we de vastheid van het geloof in onze tranen, in onze gebeden, in ons ernst. Wat kunnen we dan inderdaad op zoek gaan naar het heil, waar het niet te vinden is? Dan zijn er van die mensen die reizen stad en land af, op zoek naar iets wat niet te vinden is. Niet opklimmen in de hemel, niet neerdalen in de hel. Niet doen alsof Christus nooit ons vlees heeft aangenomen en nooit op aarde is geweest als Emmanuel, God met ons. Niet doen alsof Christus nooit is opgestaan uit de doden, dat we te doen zouden hebben met een dode Jezus. Of dat de hoogstens kunnen denken zoals de moderne theologie: de opstanding is niet alleen dan dit, namelijk dat ik denk aan iemand die in een ver verleden gestorven is. Hij leeft nog voort in mijn gedachten, meer niet. Hij leeft. En niet doen alsof deze God absoluut niet te bereiken zou zijn. Nee, zegt Paulus. Nabij u is het woord. Dus niet ver weg, maar dichtbij. En dat betekent, gemeente, dat het voor het geloof ligt Bethlehem en Golgotha en de Olijfberg ligt zo heel dichtbij. Ik hoef niet speciaal een reis te maken naar Israël. Ik ben er trouwens zelfs nog nooit geweest, maar ik weet wel van die plekken door het geloof. Want al zou je daar naartoe gaan, en je zou daar rondlopen met een ongelovig hart, je zou daar rondlopen als een fariseer, dan zie je niks, dan merk je ook niks. Dan ben je alleen maar als een toerist en meer niet. Maar als je daar nou mag rondlopen met een hart, zoals dat van Paulus, dan zeg je, dat heb ik al eerder gezien. Als zou je daar voor het eerst komen op Golgotha, dan zeg je, dat heb ik al eerder gezien. Door het geloof ben ik al in Bethlehem geweest. Golgotha op de Olijfberg. Nabij u is het woord, nabij u, want het geloof is daar waar Christus is, de opgestane levensvorst. En wat doet nu het ongeloof? Paulus heeft het al gezegd, gemeente, dat ongeloof dat wil opklimmen in de hemel, dat wil neerdalen in de hel, dat wil een geweldige brede zee oversteken. Het ongeloof houdt zich niet aan het woord dat dichtbij is. Het ongeloof houdt zich bezig met allerlei zaken die niet ter zake zijn. Zoals een tijdje geleden ergens in een gemeente werd een hele discussie gevoerd over de vraag, doen wij er wel goed aan als christenen om op de zondag de rustdag te houden? Want er waren mensen die beweren, dat moet niet, nee, dat moet op de Sabbatdag, dat moet op zaterdag, net als de Joden. Weer anderen hebben het druk over het duizendjarig vrederijk, over het chiliasme, of over de volwassen doop. Weer anderen hebben, zoals ik dat ooit eens ergens meemaakte op een mannenvereniging, hele avond werd er een geweldige boom opgezet over de vraag, die Zacchaeus die daar in de boom zat, was hij nou nieuwsgierig of was hij heilbegerig? Is toch niet belangrijk? Belangrijk is dat die man de roepstem van de Heer Jezus hoorde, dat hij uit die boom kwam en dat hij met blijdschap Christus ontving in zijn huis en hart. En dat de vruchten van het geloof openbaar kwamen in datgene wat hij vervolgens deed, wat hij weer wilde herstellen. Kortom, gemeente, wat kan de duivel ons bezig laten zijn met allerlei zogenaamde gewichtige onderwerpen, als het maar niet gaat om het hart van het evangelie, als het maar niet gaat om die ene naam die gegeven is tot behoudenis. Zijn wij verlost, gemeente, van al die zaken die niet ter zake zijn, waarin Christus uiteindelijk niet te vinden is? Zoeken we en hebben we hem gevonden daar waar hij is? Nabij u is het woord. Was dat dan belangrijk dat wij dat woord hebben, dat we dat woord ook onderzoeken, biddend, dat we bidden om de geest? En wat is het een voorrecht, gemeente, dat u ook zo'n prachtig gebouw hebt. Het is een kerkgebouw, zeggen we, dat is waar. Het is maar een kerkgebouw, het is ook maar tijdelijk. Alle gebouwen zijn tijdelijk. Maar dat de Heer een plaats geeft, een ruimte geeft waar dat woord verkondigd mag worden. Nabij u is het woord. Zo dichtbij komt de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om de woorden van het geloof te leggen op uw lippen ter belijdenis en in uw hart om te geloven dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook voor mij. En hoe merk je dat nou? Hoe merk je dat nou, gemeente, dat dat woord nabij is? Nou, dan vergaat het ons net als met die Emmersgangers. Wat was het woord nabij in de persoon van Christus? Toen hij ze meenam, terug naar het Oude Testament, moest de Christus niet al zo lijden en sterven in zijn heerlijkheid ingaan. Kijk maar, hier en daar staat het beschreven van mij. En later zeggen ze tegen elkaar, waren onze harten niet brandende in ons toen hij met ons sprak op de weg. Gemeente, dan zit je ook vanavond met een hart dat in brand staat. Niet omdat een dominee spreekt, maar omdat hij tot ons spreekt. door zijn woord en geest. Dan wordt hij, die vroeger voor ons niets betekende, de onware zonder de mensen, wordt dan geheel begeerlijk voor ons. Wat kunnen we dan gemeente roemen in zijn volkomen en volbrachte werk? Wat is het dan inderdaad ons tot vreugde om daar te verblijven door het geloof waar hij was toen hij op aarde verkeerde? Bethlehem, Golgotha, door Olijfberg, zo dichtbij. En te verblijven daar waar hij nu is. Hij is niet meer in Israël. Het geloofgemeente vertoeft niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. Indien gij met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Dan weet je, we hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. Dan houdt het geloof zich ook bezig met het toekomende, wat nog komen moet. Het beste wat nog komen moet. Het christelijk geloof beleidt met de mond, geloof van harte. En in de derde plaats, gemeente, weet daarom van de zaligheid. Want, dat staat er aan het slot van de tekst, zo zult gij zalig worden. Wie wordt er dan zalig? Met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Dat staat er dan als een belofte. Gij zult zalig worden. Gemeente, hebt u uw eigen naam daar al bij ingevuld? Bij dat gij? Kan dat dan? Mag dat dan zomaar? Kun je daar zomaar je eigen naam invullen? Tot wie komt de prediking ook weer? Voor wie is het woord des geloofs? Paulus zegt in vers 12 dat er geen onderscheid is nog van Jood nog van Griek. Want éénzelfde is Here van alle rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Het zijn dezelfde woorden die Peter straks gebruikt op de Pinksterdag. Als we Handelingen 2 weer opnieuw lezen, dan staat het er zo. Dat er ieder die de naam des Heren aanroepen, die zal zalig worden. Dus, bent u iemand, gemeente, die de Heren aanroept? Iemand die weet, ik ben rampzalig, Heer, het gaat niet goed zo. Ik kan voor u niet bestaan. Ik heb geleerd dat al datgene waar ik op gebouwd heb en vertrouwd heb, al mijn vroomheden, al mijn plichten en eigen gerechtigheden, als een wegwerpelijk kleed, daar is maar één naam. Zou dat ook voor mij kunnen? En dan zegt de Heer, ja, voor u is het. Belijden dat Jezus de Heer is. Want hoe zou het ooit kunnen? Dat ik leer afzien van al mijn eigen gerechtigheden. Hoe zou het ooit kunnen, gemeente, dat ik van een farizeer een tollenaar word? Dat is toch immers door hem. Jezus die Heer is, die door zijn woord en geest in mijn hart komt en me deze dingen leert. Die mij leert om mijn zonde te haten en te verlaten en te wandelen in de vrezen des Heeren. Die het mij leert dat hij inderdaad is opgewekt uit de doden, ook voor mij. En dat datgene wat hij verdiend heeft ook van toepassing is op mij. En wie nu met zijn of haar mond hem zo belijdt en van harte gelooft dat hij is opgestaan uit de doden, die zal zalig worden. Niet misschien op grond van goed gedrag, maar die zal. Want in hem ligt mijn zaligheid vast. Als hier staat, gemeente, zo zult gij zalig worden. Dan betekent dat, je zult het, je bent het al. Gemeente, wie wederom geboren is, wie maar iets van dat nieuwe leven dat uit God is in zijn hart mag hebben, die is al zalig, maar die wordt het ook. Die wordt het ook. Ik doe het niet zelf. Maar hij doet het van het begin tot het einde toe. Hij maakt zalig, dat is immers zijn naam. Hij zal het voor mij volenden. Hij doet het voor mij en hij doet het in mij. Maakt dat dan niet zorgeloos en goddeloos? Maakt dat niet passief en lijdelijk? Nee, tegendeel. Gemeente, wie zalig gemaakt wordt, die zal nu juist belijden door woord en daad. En die zal nu juist geloven dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Wat denk je dat dat nou iemand is die lijden toeziet? Nee, dat is iemand, in de goede zin van het woord, daar helemaal actief bij betrokken is. Mijn hart en zinnen vervuld met hem. Een christen die niet meer roemt in zichzelf, maar die inderdaad mag roemen in dat eenzijdig Godswerk. En wie dat doet, gemeente, is er helemaal bij betrokken. Die kent dan iets van de goede strijd des geloofs en die weet van de aanvechtingen. Die weet van de Satan die altijd weer komt om datgene wat God in ons hart gelegd heeft, om dat te bevechten, aan te vechten, je dat te ontnemen. De Satan, de wereld en vooral, gemeente, je eigen ik. Dan staat er genoeg onkruid in je eigen tuin. Hoef je niet te gaan bieden bij de buurvrouw of de buurman. Genoeg onkruid in je eigen tuin. O God, hoe kom ik er ooit van af? Die oude mens die zich maar niet wil onderwerpen aan de wil van God. Het vlees dat zich niet onderwerpt aan de gerechtigheid Gods. Dat ik alleen door genade zalig kan worden. En toch zalig gemaakt. Afsterving van de oude mens. En opstanding van de nieuwe. Die vraag die nog niet zo lang geleden naar me toe kwam van iemand uit, bij ons uit de gemeente, dominee, hoort dat er nou echt bij? Dat een mens meer en meer zijn zonde en schuld gaat zien voor God, zijn eigen verdorvenheid. Hoort dat nou ook bij dat nieuwe leven? Ik zeg, ja, dat hoort er nou helemaal bij. Dat is nou opwassen in de kennis van onze Heer Jezus Christus, dat een mens gaat zien hoe verdorven dat hij is van zichzelf, maar daarom des te meer de heerlijkheid mag zien in zijn zalig maken. Met Christus gekruisigd. En opstaan tot een nieuw leven. Dan kun je inderdaad met Luther zeggen. Luther die bezoek kreeg van de duivel. Daar werd aangebeld bij Luther. En gevraagd, woont hier een Maarten Luther? En toen zei Luther, nee, die woont hier niet meer. Die is al lang gestorven. Oh, wanneer dan? Die is al zoveel jaren geleden gestorven aan het kruis van Golgotha. Daarmee wilde Luther aangeven dat hij met Christus gekruisigd was. En met hem opgestaan tot een nieuw leven. Dat nieuwe leven waarin wij belijden zijn naam en geloven met het hart. En dan is het toch waar, gemeente, wat er ook staat in vers 11. Een iegelijk die hem gelooft, in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Paulus heeft daar ook van geweten. Want hoe dichter we bij de Heere leven, gemeente, hoe meer dat we erachter komen dat we zoveel doen, waardoor we de Heer als het ware bedroeven, beschamen. Zoveel zonden, zoveel tekort, zoveel afdwalingen. Maar dat die God nu niet beschaamt. En ieder die in hem gelooft dat hij de getrouwe en de waarachtige is en blijft. En dat hij nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Hij houdt zijn eigen werk in stand. Dwars door alle stormen heen. Denk aan die martelaar. Die terecht zou staan. Omdat hij de naam van de Heer Jezus had beleden. En die rechter die gaf nog één kans. Man, als je de naam van Jezus herroept, dan mag ik je de vrijheid geven. Maar deze oude christen mocht belijden, zal ik hem die zo getrouw is geweest en die me nog nooit kwaad heeft gedaan, zal ik zijn naam nu verloochenen? Nooit. En deze man stierf als martelaar. Met één slag geslagen in de hemel, voor eeuwig thuis. Daar waar zijn zaligmaker is. Maar ook vandaag, gemeente, en ieder die zijn naam beleidt en de weg van de strijd heeft te gaan, de verdrukkingen, die zal nooit en te nimmer beschaamd komen. Allen die zijn naam beleiden dat hij Jezus de Heer is. En met het hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat gemerkt mag worden. Wij beleiden niet een dode Jezus. Maar wij geloven dat hij leeft. Tot in alle eeuwigheid. Zie daar, gemeente, in dit 9e vers, onze tekst, het fundament in deze samenvatting. Het fundament dat ons ook vanavond voor ogen geschilderd is, dat voor ons neergelegd is. Zijn wij inderdaad een wijze bouwer? Bouwen we daarop? Toch niet als een dwaas, die bouwt op zandgrond. Maar als een wijze bouwer, en wie is dan ook weer een wijze bouwer? Dat is toch inderdaad naar het eigen woord van Jezus. Dat is diegene die het woord hoort en doet. En wie het doet, die zal inderdaad hem belijden dat hij Jezus de Heer is. En geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 66 en daarvan het 8e vers komt. Luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. Psalm 66 vers 8. Tot u, om u te danken voor uw woord dat ook vanavond zo nabij is gebracht. We hoeven het niet te zoeken in de hemel, we hoeven niet neer te dalen in de hel, we hoeven niet de geweldige zee over te steken. Nabij u is het woord, dat het ook zo hebben gemerkt, net als die emmersgangers, nabij u was. U was nabij gekomen, Heere, u voelde zich bij hen, om onderwijs te geven. Om hun verstand te openen, de schriften te verklaren. Heren, datzelfde wilt u ook vandaag doen. U bent toch immers een volkomen zaligmaker. U bent goede tieren en bereidwillig om een ieder die u aanroept zalig te maken. laten we daar nooit aan twijfelen. Heren, zo bidden we u om uw zegen over uw eigen woord. Om uw zegen ook over de gemeente hier. Al het werk dat geschieden mag. Broeders van de kerkraad en kerkvoogdij, kosters en organisten. Heren, alle die leiding geven. Wilt u ons gedenken als gemeente, als jongeren, als ouderen. We dragen elkaar aan u op en bidden om uw zegen. Ook voor degenen die belijdenis mogen doen, Tweede Pinksterdag, heren, dat ze dat mogen doen zoals we dat ook vanavond vanuit uw woord hebben gehoord. Wij bidden u ook voor het volk van Israël, heren, want deze woorden zijn tot ons gekomen vanuit het hart van een man die bedroefd was over de zonde van zijn eigen volk, u te verwerpen en uw gerechtigheid. Heren, u hebt toch beloofd dat ze door uw Pinkstergeest hem zullen zien die zij doorstoken hebben. En u hebt dat toch de eeuwen door vervuld in het toebrengen, ook uit het volk van Israël, tot die gemeente die zalig worden. Wilt u dat woord ook vandaag vervullen, heren, opdat uw naam geëerd en geprezen zal worden. En uw kerk zal worden uitgebreid en uw koninkrijk zal komen. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan, brengt u ons allen veilig thuis. Wilt u ons zegenen ook in het verdere van deze week, met alle gedenkdagen die we mogen hebben. Koninginnedag, Hemelvaartsdag, heren, dat we stil mogen staan bij uw grote daden en die ook verkondigen mogen. Tot eer van uw grote naam, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot gemeente uit Psalm 67, het tweede vers. Psalm 67, het tweede vers. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.